Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deze middag zullen we met een nieuwe serie beginnen. Het overblijfsel van Israël. De menorah. Als een dierbaar monument zie ik de menorah staan. Haar diaspora is bekend. Zijn trouwverbond, dat nimmer zwicht, is in dit monument gegrift. Haar armen reikend naar de hemel, of haar licht weer op mag gaan, voor dat kleine nageslacht dat wordt vertreden en veracht. Ik zie een dierbaar monument, met een geldig testament, voor dat kleine nageslacht, hun namen staan gegrift in de Heilige Schrift. Deel 1. Moos Sanders. Moos Sanders is een handelaar in lompen en metalen. Zijn pakhuis staat in een oude stadswijk van Amsterdam. De zogeheten pijp. En daar brengt hij dagelijks zijn vracht vodden heen. Het is eigenlijk geen echt pakhuis waar Sanders zijn opslagruimte heeft, maar een kelderwoning die hij voor dat doel heeft gehuurd. Als hij 's morgens al vroeg door de Amsterdamse straten rijdt met zijn bakfiets en zijn korte roep "Lor!" laat horen, komen de vrouwen uit hun huizen en proberen hun vodden zo duur mogelijk aan hem kwijt te worden. Sanders de Jood noemt de burgerbevolking de bekende figuur. Hij heeft er slag van om zijn handel naar genoegen van koper en verkoper te bevorderen. Hij verstaat de kunst door iets toe te voegen, toch nog meer geld te vangen dan menig handelaar in die branche hem zou nadoen. De lorren zijn op het ogenblik 1 cent per kilo, maar Sanders geeft 1,5 cent... En zo komt het dat menige huismoeder de vodden bewaart voor de Jood Sanders. Vooral vrijdags is het raak, als de meeste mensen geen cent meer in hun zak hebben. En daarvoor had men weer voor een dag of wat brood op de plank. Het is crisistijd, moet je rekenen. De meeste mannen zijn zonder werk en moeten van de steun leven. Elke cent moet wel 3 maal worden omgekeerd eer zij uitgegeven wordt. Het is armoedtroef. Sanders sorteert eerst zijn voorraad, afgedankte kledingstukken. En omdat hij zoveel inkoopt, zet er ook meer goede waar tussen, de versleten jurken, mantels, pakken en jassen. Goede waar, zoals nog gave mantelpakjes enzovoort. Wat nog goed bruikbaar is, neemt hij mee naar zijn huis, waar hij een winkeltje heeft in tweedehangs kleding. Daar in de Jodenwijk, in de Amstelstraat, weten de klanten hem ook wel te vinden. De groothandel die wekelijks de hele zooi opkoopt, heeft hem wel eens verweten dat hij weinig bruikbaars levert. Maar toch kochten ze van hem, van de man, die meer bijeen vergaarde in 1 dag dan de overige handelaren soms in 1 week. Het was de moeite waard. Nee, Sanders komt wel aan zijn broodje. Zijn zaakje is tot 's avonds laat open. Dus kunnen de arme burgers bij hem terecht. En niet te vergeten, Saar, zijn vrouw, weet er ook van wanten. Ze duikt ook menig keer het pakhuis in. Als de kinderen naar school zijn, neemt ze de kleine Juda mee naar de Jan Steenstraat in de pijp en help ze de kleding te doorzoeken of er soms geld in achtergebleven is. Dikwijls vinden ze een cent of een stuiver die door de kapotte zakken is heengerold en in de voeringzoom verscholen zit. Moos prijst zijn vrouw, de vlugge kleine vrouw, met haar donker uiterlijk en haar ravenzwarte krullen. Een echt kind van haar volk. Ze zijn beiden volbloed Joden die hun godsdienst trouw gebleven zijn. Ze zullen de synagoge niet voorbijlopen, Ze bezoeken de sjoel elke sabbat met nauwgezette plechtsbetrachting. Sanders weet wel dat zijn vrouw de spel is, waaromheen zijn hele huishouden draait. Saar is echt orthodox in haar handel en wandel. En Sanders is wel zo eerlijk om zichzelf te bekennen dat hij het eigenlijk niet zo nauw neemt. Neem de handel nou maar eens. Al zijn de klanten op zijn negotie gesteld, toch weet hij er altijd meer voordeel uit te halen dan de meesten zouden vermoeden. Als hij een door armoe vervallen gezin een dure vaas kan aftroggelen voor een grijpstuiver, nou, zal hij het niet laten zoiets waardeloos te noemen. En intussen vlammen zijn ogen van begeerte. Hij weet best dat de jonge moeder de waarde niet kent van het antieke erfstuk. Zij meent zelfs een mooie prijs te ontvangen voor die ouderwetse pul. En ze kan nu weer een paar dagen vooruit om de monden van haar kroost te vullen. Sanders inkomsten stijgen. Nou ja, handel is handel, grijnst hij dan maar in zichzelf om zijn geweten wat te sussen. Ieder moet tenslotte maar zien hoe hij aan de kost komt. Ieder moet zijn eigen boontjes doppen. Zo is het toch niet waar? O, zo. Nee, hij neemt het niet zo erg nauw. Rabijn Melchizedek heeft hem ondanks dat wangedrag toch hoog aangeschreven staan. Weet Sanders stellig, maar dat komt door Sara. Die vervult de reinigingswetten met zulke securiteit dat hij er best wel een slippertje voor kan maken. De sabbat wordt streng gehouden door zijn vrouw en 4 jonge kinderen. Maar Sanders is er stelletjes toch wel eens op uit geweest. De zaterdag is bij uitstek een dag onder de Hollanders om eens een mazzeltje te hebben. Onder het voorwendsel dat hij uit de sjoel nog een bezoek in het invalidehuis zou brengen, kocht hij de een of andere handel op. Geen haan die ernaar kraait, dacht de man dan. Je moet slim zijn. Eens had hij ook zoiets ondernomen. Maar Saar kreeg argwaan. Ze ontdekte het kwaad. Kon je niet wachten tot morgen? Had ze toornig gevraagd. De Goyims houden morgen de zondag, had hij handig geantwoord. Die kopen en verkopen niet op die dag, voegde hij er gehaast aan toe. Niets mee te maken. Mozes verbiedt het ons om op de sabbat te werken. Hij moest zijn vrouw in zijn hart gelijk geven en zweeg verder. Hij moest haar beloven om het voortaan ermee te kappen. Het is poen, waar geen zegen op rust, sprak ze met klam. En Sanders had zich voorgenomen naar zijn vrouw te luisteren. Het ging een tijdje goed. Maar de bezoeken aan de zieken en ouden van dagen in het Joodse invalidehuis kon zij hem niet verbieden. En de slippertjes slopen weer zachtjes aan het leven van de voddenjood binnen. Hij werd zodoende nog rijk. En als hij eenmaal een kapitaal had, dan zou hij er vast mee ophouden. Saar koesterde verder geen achterdocht. Haar onbeperkte vertrouwen in de man die ze lief heeft is groot. En de liefde denkt geen kwaad. Op de zondagmarkt in de Jodenbreestraat, op de Jodenmarkt, daar tastte hij soms in zijn beurs. Maakte hij het dubbel goed als hij Saar met haar kroost langs de vele kramen ging aan haar boodschappen deed. Dan gaf hij hun wat geld om er iets lekkers voor te kopen. Elk een stuiver. Bij elkaar een kwartje dus. De ijskoman op de hoek gaf voor 5 cent een dikke ijswafel met room. En de kinderen rekenden er al op. Dat pa hun de stuiver toestopte. En Lea, de oudste dochter, bietste hem soms ook nog een dubbeltje af. Ze wist altijd wel iets te verzinnen, wat ze zo graag zou willen kopen. Maar dat deed hij ook weer buiten Saar om. Wat niet weet, wat niet deert. Je moest de jeugd wat gunnen. Was hij zelf ook niet jong geweest? Als hij later nog eens een goed gefortuneerd man was, dan zou hij met welgevallen hieraan terugdanken. Hij wilde in elk geval zijn gezin niet tekort doen, hun toch wel eens een pretje gunnen. Hij dankte onwillekeurig aan de groene trommel, met het ijzeren hangslotje. Daarin bevindt zich al een hele grote som gelds. Als hij maar eerst eens een winkel kon huren, op goede stand, beter dan waar hij nu zit, en een etalage kon inrichten die de kopers aantrok, hij zou dan wel zijn spaarcenten moeten besteden. De kost gaat immers voor de baat uit. Hij glundert van genot als hij erover denkt, later met zijn twee zoons, Dan en Juda, een grote kledingzaak te beginnen. Hij ziet de rijke reders aan de heren van de stad al binnenkomen. Wat blieft meneer, of wat wenst mevrouw? Het geldende trommel onder in de oude eiken muurkast. Hij ziet het in gedachten voor zich. Zou het al voldoende zijn? Genoeg om zijn ideaal te verwezenlijken? Misschien wel. Moos, hij hoopt en hoop doet leven, doet hem werken en de spaarpenningen zullen eens hun bestemming krijgen. Vast hoor. Het is vrijdag, eind augustus van het jaar 1939. De zon schijnt onbarmhartig op de stoffige straten van de Amsterdamse wijk De Pijp. Moos Sanders heeft de dagelijkse ronde er alweer bijna op zitten. Vrijdags zorgt hij er altijd voor om vroeg thuis te zijn. Als zij de Israëlische gebruiken van de Sabbat waarnemen, mag er niemand daar huisgenoten ontbreken. Dus houdt Moos daar nu al rekening mee. Hij vooral moet present zijn. Foei, wat is het warm. De zon is nog lang niet op de middaghoogte en het zweet loopt onder de voddenman met straaltjes langs de kennebakken. Zijn baard, die bij de hoeken niet is afgeschoren, lakt de parels zweet op en wordt ook nat. Moos haalt zijn roodbonte zakdoek voor de dag en veegt daarmee zijn voorhoofd en neus droog. In de verte ziet hij de hoek van de Jan Steenstraat al. Nu is hij bijna in de werkplaats. Hij vervolgt zijn weg door de nauwe steeg naar de smalle stoepjes. Je moet hier oppassen, karren met hout, de melkkar en de bakkerkar kunnen elkaar met moeite passeren. Hij laveert zijn bakfiets tussen de neringdoende Amsterdammers door. Het gaat maar net goed, het is gevaarlijk. Zijn bakfiets is afgeladen met vodden en hij kan nauwelijks over de grote berg voor hem heen kijken. Nog een paar panden verder en dan is hij waar hij wezen moet. Hij slaat zijn ene been naar achteren en springt met een behendige zwaai naar zijn voertuig. Ha, die Moos, hoort hij opeens achter hem zeggen. Shalom! Hij draait zich half om en ziet in de gauwigheid wie daarbij zijn voornaam noemt. Aha, het is Alex de Behanger, ook een Jood. En ze kennen elkaar als goede makkers. Ze zien elkaar altijd in de sjoel. En hun kinderen zijn eveneens bevriend met elkaar. Zijn dochter, Lea en Rachel Stokvis. Ach ja, de meisjes komen over en weer over huis. En de ouders horen over en weer wel van het reilen en zeilen van de familie. Het tweetal blijft elkaar even zwijgend aanstaren. Ze weten niet zo gauw wat te zeggen. Dan begint Alex Stokvis over de werkgelegenheid te spreken. Het is nog steeds moeilijk om werk te vinden. Hij is als behanger, kan nauwelijks rondkomen van zijn karig loon dat hij bij zijn baas verdient. Ik dacht dat het wat opbloeide, die tegenwoordige maatschappij, oppert Moos met een donkere glinstering in zijn zwarte ogen. Minister De Geer beloofde ons een goede vooruitgang. Ei, ei. Alex meesmuilt. Het zal wel, maar hij heeft er zeker niet bij gezegd hoe lang dat het nog gaat duren. Het kon nog wel eens minder worden. Wauw, wil de koopman weten. Nou, Je luistert toch zeker ook wel naar de nieuwsberichten? Moos staat er niet begrijpend aan. Hij heeft geen radio, maar leest de krant toch goed van A tot Z. Wat bedoelt Stokves? Alex Stokves ziet dat Sanders hem niet helemaal vat. Ik bedoel dat het in heel de wereld niet goed gaat. Duitsland maakt zich op voor een totale oorlog. Heus, maat, we zitten daar middenin, voor we het weten. En wij als volk daar Joden zullen aan den lijve ondervinden wat de rassenhaat van Adolf Hitler betekent. Daar in Duitsland worden onze volksgenoten met hopen opgepakt en in een concentratiekamp ondergebracht. Moos' gezicht staat somber, als hij zijn geloofsgenoot zo hoort spreken. Hij weet alles wel over de Kristallnacht, die in Duitsland zoveel Joodse slachtoffers heeft opgeëist. Hij waande zich hier anders veilig in het kleine Nederland. Hier zouden zulke vreselijke dingen wel nooit gebeuren. Maar Alex maakt hem nu toch ook van streek met zijn sombere voorspellingen. Dan opeens schudt Mozes die zwaarigheid van zich af. Man, dat zijn allemaal leeuwen en beren die jij op de weg ziet. En komt tijd, komt raad hoor, lacht hij zorgelijke rimpels van Alex gezicht weg. Alex knapt zich weer op. Moos heeft hem toch weer wat opgemonterd. Kom, zegt Moos, ik moet voort, de lompen sorteren. En je weet, het is vrijdag en dan ben ik graag bij tijds bij Saar. Hij drukt de zwarte hoed wat vaster op zijn hoofd, als wil hij daarmee te kennen geven dat hij meent wat hij zegt. Eigenlijk vreemd, want hij moet maar enkele stappen doen om zijn pakhuis binnen te kunnen gaan. Met een arm zwaai ten afscheid is hij op de deur toegelopen. Uit de rechterzak van zijn colbert diept hij de sleutel op. Met een krassend geluid ontsluit hij de kelderruimte. Een klein trapje voert hem naar de begane grond. Geritsel vanuit de hoek, waar wat oud papier ligt opgestapeld, doet hem die kant uitkijken. Een paar muizen schieten elk een kant op en verdwijnen door de nauwe spleet die zich in de lage zoldering bevindt. Dat ongedierte, je kunt ze niet wegkrijgen. Hij zal straks Moegie de kat, die steeds om het pakhuis rondzwerft, binnenlokken. Dat dier is broodmager en is best verzot op een buitje. Eerst deponeert hij de grote berg lompen in zijn pakhuis en gaat dan meteen aan het verdelen. Wat er mooi genoeg uitziet, werpt hij weer op de kar. Dat zal hij zo meteen mee naar zijn winkeltje nemen. Het sorteren van de vodden neemt altijd veel tijd in beslag. Ondertussen eet hij zijn meegebrachte lunchpakket op. Brood met kalfsvlees. Het is kosher, dat wil zeggen ritueel geslacht vlees. Hij legt een randje vet dat zich aan het uiteinde bevindt opzij. Ziezo, daarmee zal hij Moogie straks mee naar binnen lokken. Op de rempelschoot van een damesjapon springen wat kleine diertjes rond. Ach, die vlooien, die zitten nou ook overal. De burgers van de rond het pakhuis liggende woningen kijken niet zo nauw. Weer in schouw met de flitsspuit erop. Hij loopt al naar de plank boven de kachel en ziet hem gereed. Zo strak zal hij tussen het goed wat van dat spul spuiten. Even later is hij al bezig. Als het 4 uur is, maakt hij een eind aan zijn werk. Hij sluit de werkplaats af. O ja, nu zou hij toch bijna vergeten die kat binnen te lokken. Poes, 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 pst, 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 roept hij een paar keer. Geen Moegie te zien. Maar juist als Moos maar weg wil gaan, komt het dier in volle vaart op hem afrennen. Haha, daar is hij dan. Hij zat zeker een eind weg. Je staat er versteld van wat die beesten kunnen horen. De kat kan de roep van Moos wel. Die man geeft hem wel eens meer van die lekkere hapjes. Moos lokt hem in het souterrain met de overgeschoten restjes vlees. Dan maakt hij zich haastig uit de voeten. Hij sluit nu werkelijk de boel af en met de bakfiets, waarvan de bodem bedekt is met goederen, zet hij de vaart erin. Als hij de Amstelstraat inrijdt, ziet hij zijn huis al staan. Het steekt iets naar voren, bij de huizen uit de rij vergeleken. Een krantenjongen is bezig om zijn adressen af te werken. Het is hun krant, en als hij bij de deur van zijn woning stilhoudt, werpt de knaap hem de Amsterdammer toe. Grote letters prijken op de voorpagina. Duitsland is Polen binnengevallen. Moos Sanders heeft de krant opengevouwen. Zomaar, midden op de stoep, leest hij de kop van de krant nog eens over. Dus toch? Hij vouwt de krant weer dicht en haast zich om binnen te komen. Dit moet Saar weten. Ze houdt het wereldnieuws altijd veel meer bij dan hij. Hij trekt aan het touwtje dat uit de brievenbus hangt. Het is verbonden met een trektouw dat naar het bovenhuis leidt. Hij beklemt het smalle trapje dat slechts 5 treden telt. Binnengekomen in de kamer ziet hij de sabbatslamp al branden. Wat gezellig. De tafel staat al reeds gedekt. Het ruikt lekker. De soep is altijd goed. Saar kan koken als geen ander. Lea en Lisbeth zitten elk verdiept in een boek. Als vader binnenkomt, kijken ze even op en lachen hem toe. Dag, pa! Moos gaat regelrecht naar de keuken, waar zijn vrouw bezig is met het afmaken van de groentesoep. Hij houdt haar het dagblad voor de neus. Kijk eens, meid, begroept hij haar. Saars bril is beslagen van de damp die uit de pan omhoog stijgt. Dag, man, groet ze terug en laat even de pot rusten. Ze steekt hem haar lippen toe en de echte lieden kussen elkaar. Ze houden van elkaar, die twee kinderen van Abrahams nageslacht. Wat is er, Moos? Ze veegt haar bril schoon met de punt van het bonte schort dat ze voor heeft. Dan fronkt ze ook zij haar donkere wenkbrauwen. Ze kijkt haar man aan met een veelbetekende blik. Dat ziet er niet zo mooi uit, man, is het timide woord dat langzaam over haar lippen komt. Laten we Jehovah bidden dat de vijanden niet over ons zouden juichen. Hij heeft Farao met al zijn legers in de Rode Zee doen omkomen. En dat kan Jehovah ook nu doen. Moos knikt. Die Saar ziet altijd nog een lichtpunt in de duisternis. En hij knapt er weer wat van op. Wie weet viel het allemaal nog wel mee. Het liefst zou hij al de onheilsberichten gauw weer vergeten. Wat zou er anders terechtkomen van zijn grootse plannen? Als hij zich even later met een kom koffie in zijn eigen stoel nestelt, voelt hij de onrust helemaal weg ebben. De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgeschept. Nee, hij moest er maar gauw eens werk van maken om naar een mooi gelegen woning te verhuizen. Een dubbel pand in de Kalverstraat of zo. Alles ging niet ineens. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. Maar tenslotte wilde hij een echte herenzaak openen. Gloednieuwe kostuums, regenjassen en wat er allemaal bij hoort. Later misschien ook nog een damesmodezaak. Hij moest geduld hebben. Dan kwam het best voor elkaar. Dan zijn oudste zoon is intussen ook thuisgekomen en begint opnieuw over het laatste wereldnieuws. Op school hadden ze het er ook al over gehad. Moeder Sarah brengt juist de soep op tafel als hij erover begint. Ze spreekt met Dan op dezelfde wijze als hij even tevoren met Moos gedaan heeft. We moeten Jacob Schot tot een hulp hebben en uitzien naar de beloofde der vaderen. Wij verbeiden zijn komst. Die vorst des hemels zal toch eenmaal komen? Als Muzo spreekt, worden de huisgenoten stil. Ze weten eveneens wat de profeten voorzegd hebben, maar toch, ze denken er zo weinig aan. Juda, de driejarige kleuter, vindt het zo vreemd stil nu, er niemand iets zegt. Hij heeft iets opgevangen. Het gaat over een sterke held die verlossen kan. Zoveel heeft de kleine man er wel van begrepen. Moeder vertelt hem vaak de geschiedenissen uit de Joodse Bijbel. Van Abraham, Isaac en Jacob, van Jozef en van David, van de verlosser die komen zal. Alles begrijpt hij er niet van, maar het moet toch wel iets heerlijks zijn. Zoiets stelt hij zich voor, dat een boze kerel hem wil slaan en trappen, hem wil meenemen en wegbergen, ver van zijn moeder en vader, en dat daar dan opeens een grote broer aankomt lopen en hem uit de handen van die man wegtrekt en hem veilig thuis brengt. Juda juicht van blijheid en dankst wild in het rond. Glimlachend volgt Moos de kinderlijke bewegingen van zijn zoontje. En het kind roept blij: Abrahams God is de sterkste. Beschaamd staat Moos voor zich uit te kijken. Wat geloofde hij eigenlijk? Geloofde hij niet alleen in zijn kunnen en kennen? Afijn, hij moest maar voortgaan. Je kunt onmogelijk bij de pakken neer gaan zetten. Had in het jaar 1914 de oorlog dit land aan de Noordzee ook niet bedreigd? Het is toen ook goed afgelopen, dus maar niet te somber. Stond er niet in de schrift: wie op de wind acht geeft, die zal niet zaaien, en wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Maandag moet hij maar eens gelijk eens naar het Joodse gemeentekantoor gaan. Daar zullen ze hem wel verder kunnen helpen. Handen wassen allemaal, gebiedt moeder Saar. Het avondeten is gereed. Vlug wat, anders wordt de lekkere soep nog koud. Dat is tegen geen dovemans oren gezegd. Nadat vader Sanders de zegen uitgesproken heeft, beginnen ze de soep te lepelen. Zwijgend wordt alles verorberd. De bolussen smaken goed. Zo'n Dan leest de Tora en een gedeelte uit de Talmud. De zon zakt al lager en lager en verdwijnt eindelijk als een rode bal achter de einder. Het is Sabbat. Ze rusten naar het gebod. Dank u wel voor uw aandacht.